Anouk Nuyens is schrijver, theatermaker en dramaturg. En werkt onder andere in Kinshasa, Brussel, Berlijn en Amsterdam. Anouk schrijft regelmatig essays en artikelen waarin ze opvallende verschuivingen binnen onze huidige tijd probeert te duiden. Zo schreef ze voor de Correspondent een serie over vrijgekomen staatsgeheimen. En haar essay Westen Wake Up werd uitgeroepen tot beste theateressay van 2013 en bekroond met de Marie Kleine Gartman pen. Sinds 2 jaar is ze curator van de Nieuwe Grond, het Nederlands Theaterfestival, en richtte ze het Transitiebureau op. Het Transitiebureau bestaat uit een groep denkers en theatermakers die via acties en theatrale interventies de rol van theater in de 21ste eeuw probeert opnieuw te definiëren. In mei 2015 ging haar eerste solo-performance Hulp in première bij Frascati. Een voorstelling over een stichting die Anouk heeft geërfd van haar oud-tante. 50 jaar lang bestuurde de oud-tante van Anouk de Goede Doelenstichting Auxilium. Ofwel in het Latijn betekent dat hulp. Sinds de oprichting in de jaren 60 wordt met de stichting diverse kleinschalige medische projecten in Afrika financieel ondersteund. En naar haar oud-tante, nu haar oud-tante 97 is, vindt zij tijd voor een nieuwe generatie. En draagt ze de verantwoordelijkheid voor de stichting over aan Anouk. Nogal een mooie verantwoordelijkheid, maar denk ook een hele zware. Daar horen we natuurlijk straks alles over. Want de vraag is natuurlijk bij zo'n overdracht, welke koers is de juiste? En geloven we eigenlijk nog wel in ontwikkelingssamenwerking anno 2015? Nou, dat zijn vragen die Anouk zich afstelde, waarmee ze is afgereisd naar Afrika. En daar ontdekt ze tragische persoonlijke verhalen, maar ook nieuwe geluiden. Nou, vooral ook naar dat laatste ben ik natuurlijk ontzettend benieuwd. Mijn naam is Marjolein Vrijling. Ik ga in gesprek uiteraard met Anouk Nuyens, die hier naast mij zit. Goedemiddag Anouk, fijn dat je er bent.
Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging.
Ik weet natuurlijk niet of de luisteraar dit hoort, maar op de achtergrond, ik wil er eerst even over beginnen. Op de achtergrond is er muziek hoorbaar. Het is muziek die ik nooit eerder heb gehoord. Jij zei meteen toen ik jou vroeg, hey, kunnen we een leuk achtergrondmuziekje gebruiken voor het interview? Toen gaf je dit nummer aan. Kan je er iets korts over vertellen?
Ik ken het eigenlijk niet zo heel goed. Ik heb het denk ik voor het eerst in Senegal gehoord. Het is een Franstalige, een Afrikaans-Frans sprekende groep Magic System. En het is een beetje een soort flauw grapje, want ik hoorde een keer van een student antropologie dat dit het antropologie-nummer is voor mensen die naar Afrika gaan. Die raak altijd helemaal verslingerd aan dit nummer.
Dus, het antropologie-nummer, je zegt het een beetje met iets sarcastisch in de stem. Daar ben ik natuurlijk benieuwd naar. Gaan we het nog niet over hebben. Wellicht komt dat later terug wat daar precies, wat precies jouw commentaar op is, of misschien ook niet. Later, eerste instantie ben ik altijd benieuwd. We gaan natuurlijk met elkaar spreken over jouw voorstelling Hulp. De stichting die jij hebt geërfd van je oud-tante. Maar daar pleit ik altijd voor. Ik wil het daar niet meteen over hebben. Ik wil heel graag terug naar eerst waar jij bent opgegroeid. En Anouk, we beginnen gewoon meteen maar lekker met die geboorteplaats. Waar was die?
Amsterdam was dat.
Oeh, dat is niet zo ver weg. Dat is, ik hoopte natuurlijk iets heel exotisch, maar dat is gewoon niet, Anouk.
Anouk, wel op een boot. Ik ben wel op een woonboot geboren, dus dat is misschien een beetje exotisch.
Vertel eens iets meer over die woonboot. Hoe zag die eruit?
Dat was een omgebouwde zeilboot. Misschien kennen jullie dat wel, vlakbij de parade, bij de Amstel. Tegenover het Martin Luther King Park. Daar heb je zo'n steen die zo in het midden, door het midden gebroken is. En daar tegenover lag dus een soort klein omgebouwd zeilbootje wat mijn ouders hadden gekocht. Mijn ouders die zijn niet in Amsterdam geboren, maar wel zo'n beetje volgens mij klassieke soort jaren 60, 70 hippies. Dus in eerste instantie, ze hebben allebei in Leiden gestudeerd en toen verhuisden ze naar Amsterdam. En toen woonden ze eerst een hele tijd op allemaal van die beetje soort communeboten. Waar mijn vader dan vertelde die ooit, moesten ze dan al hun salaris in het potje doen. En dan moest je eruit pakken wat je nodig hebt. En mijn vader deed dat braaf, totdat hij erachter kwam dat hij de enige was die zijn salaris in dat potje deed. En toen zijn ze daar verhuisd. Toen gingen ze op een andere boot wonen met heel veel mensen en die zonk. Toen hebben ze nog een huis gekocht, volgens mij op de Kloveniersburgerwal, een groot pand. En daar zijn ze ook uitgestapt. En toen vonden ze dus dat zeilbootje wat ze omgebouwd hebben. En daar ben ik geboren. En na mij kwam een zusje en nog twee broertjes. En toen was dat te krap. En toen zijn we verhuisd naar de rivierenbuurt. En toen daarna hebben mijn ouders een kerk gekocht in Limburg. En dat was voor
een
mij
kerk
heel dramatisch.
Ja. Wiens ja. idee was dat?
Mijn vader die kent een specifiek deel van het wetboek, is jurist. En daardoor moet hij af en toe verhuizen om dan in andere plekken in Nederland dat specifieke gedeelte te representeren voor zijn werk, waar hij voor werkt. En hij kon kiezen tussen Rotterdam of Roermond. En ik was echt fervent Ajax-fan, dus ik wilde absoluut niet naar Rotterdam, want dat was Feyenoord, dat was een no-go. En mijn broertjes ook. En toen zijn we met z'n allen dus verhuisd naar Rotterdam. Naar Roermond. En daar hebben mijn ouders dus...
Ik dacht, jij spreekt jezelf nu wel heel erg tegen. Ja.
En toen hebben mijn ouders daar een kerk gekocht. Een kerkje, een oud, een voormalig protestants kerkje. Limburg is natuurlijk heel katholiek. En dit was een heel klein kerkje wat opgericht was voor de paar protestanten die daar woonden. Maar die ging dus als eerste failliet. Zoals nu heel veel kerken in Nederland en kerkjes leegstaan. En dat kleine kerkje was omgebouwd voordat mijn ouders het kochten door een fotograaf. En het stond al heel lang te koop. Het was nogal een soort risico aankoop. En mijn ouders dachten meteen, yes, dat gaan we kopen. Dus toen ben ik daar opgegroeid.
Ik wil eigenlijk wel meteen even inhaken op die kerk. Nou ja, natuurlijk het geloof. In hoeverre heeft het geloof bij jouw opvoeding een rol gespeeld?
In die zin dat het gewoon helemaal afwezig was. Dus ik wilde bijvoorbeeld vroeger wel heel graag gedoopt worden. Maar dat zeiden mijn ouders echt van dat ik dat echt niet moest doen.
Waarom niet?
Ja, omdat mijn ouders... Mijn moeder komt uit een protestants familie. En mijn vader uit een katholieke. En zij hebben gewoon helemaal eigenlijk dat geloof achter ze gelaten. En zij waren daar heel blij mee. Dus eigenlijk alles... Ik heb ook heel erg juist van mijn ouders een beetje een soort die sociaal-democratische droom meegekregen. Heel erg dus de PvdA-gedachte en de democratie en heel erg de ratio. En dat geloof is toch meer een soort... alles wat misschien niet met wat je kan vastpakken te maken heeft.
Want ik vraag het natuurlijk expliciet, omdat ik uiteraard heb gehoord, gelezen en gezien ook in jouw voorstelling, dat dat ook op een bepaalde manier een rol speelt. Of tenminste, jouw oud-tante, die jou dus op een gegeven moment die stichting overdraagt. Ja. Vanuit het katholieke geloof, ook vanuit die gedachte, mensen in Afrika of projecten ondersteunt. Ja. En jij dat dus niet bent. We gaan het daar straks over hebben. Maar ik was wel even benieuwd inderdaad in hoeverre heeft het geloof ook jouw opvoeding dus een rol gespeeld.
De enige associatie die ik met de kerk heb is dat ik daar heel veel heb gevoetbald. Ik zat daar op Aikido. We mochten daar feesten geven en pingpongen. En er stond een piano waar ik heel veel op speelde. Quatre-mens met mijn zusje. Maar ik heb ook niet op een school gezeten waar ze religieuze verhalen vertelden. Dus ik was helemaal totaal niet religieus opgevoed. Wat ik dus ergens al wel voelde, ik denk dat ik iets van 9 was, toen ik steeds vroeg of ik niet naar de kerk mocht en gedoopt mocht worden. Omdat ik dacht dat daar iets gebeurde waar ik absoluut bij moest zijn.
Puberteit.
Ja.
Altijd de standaardvraag, maar ik ben er wel heel benieuwd naar. Je zit hier nu als een volwassen vrouw en maakt hele mooie dingen en doet hele verantwoordelijke dingen. En als puber, was dat heel anders?
Nou, eerst om te beginnen, ik kwam dus toen ik net eigenlijk in de puberteit raakte, verhuisde ik van Amsterdam naar Limburg en ik had een heel zwaar Amsterdams accent. Dus dat moest ik toen heel snel afleren. Ik kon in Limburg ook niet zo goed aarden. Dus toen ging ik als puber, ben ik iedere dag met de trein naar Eindhoven naar school gegaan. Dus het was een beetje, Brabant is een beetje mijn redding geweest qua puberteit. En daar voelde ik me heel erg thuis. En ik heb op de vrije school gezeten in Eindhoven en ook in Amsterdam. Dat kennen jullie denk ik wel, Rudolf Steiner en zijn filosofie.
Nee, ik ken het niet.
Nou ja.
Nee, ik weet wel wat het is. Maar misschien heel kort, alleen heel eventjes vanuit die vrije schoolgedachte.
Heel veilig. Mijn puberteit was heel veilig en ik mocht pas op mijn 17e van het schoolplein. En toen ik na de vrije school klaar was, toen was ik 18 en toen ging ik naar het ROC om in 1 jaar mijn VWO-diploma te halen. En toen werd ik gewoon, toen misschien brak pas echt de puberteit uit, want toen werd ik gewoon ontzettend kwaad op al die vrije schoolleraren die mij een wereldbeeld hadden voorgespiegeld zonder een hele grote groep van de samenleving. Want toen der tijd was de vrije vrije school helemaal blank en met bepaalde wereldideeën. Dus misschien heb ik dus een soort hele late puberteit meegemaakt toen ik ineens een vriend uit Iran kreeg en vriendinnen uit Irak. En ineens dacht, wat? Is dit de wereld? Maar dat hadden jullie me wel wat eerder mogen vertellen. Dus met een puberteit is heel, heel veilig geweest. Met allemaal apke-ekten, draaiekken en eurythmie.
Wanneer begon die onveiligheid dan?
Nou, het is niet onveilig, maar misschien meer gewoon dat ik dacht, wauw, er is van alles te ontdekken in de wereld. En toen ging ik dus ook in eerste instantie, ik ben helemaal niet theater gaan studeren, maar ik ging in eerste instantie taal- en cultuurstudies studeren in Utrecht. Want ik dacht dat ik wilde toen wel een soort me met de wereld bezighouden. Ik wil de wereld wel redden door, als ik nou, er zijn zoveel conflicten over, als ik nou diplomaat word, dan kan ik in die conflicten bemiddelen en dan kan ik misschien iets bijdragen. Toen moest ik ook een taal, dus toen ging ik diplomatie doen en internationale betrekkingen en een taal, en dat werd Portugees. Omdat toen Brazilië heel erg opkwam en ook omdat de Spaanse klas al helemaal vol zat en niemand wilde Portugees doen. En ik was te laat met de inschrijving. Maar toen heb ik mezelf ook wijsgemaakt omdat Brazilië enorm opkwam, dat strategisch heel slim was. Dus toen ben ik ook even naar Portugal gaan om daar te gaan studeren. Maar toen kwam ik er al heel snel achter dat ik een hele slechte vertaler ben, want ik ging me de hele tijd bemoeien met die gesprekken die ik moest vertalen.
Hoe bedoel je bemoeien?
Nou, gewoon dat ik dacht, oh ja, maar als jullie het nou gewoon zo doen, of volgens mij is dit een goed idee, of volgens mij moet het een beetje zo en zo. En dat zeg ik ook in de voorstelling. Ik heb een enorme bemoeidena in me zitten, dus ik wil me heel graag altijd met van alles bemoeien.
Heb je dat nu ook op dit moment?
Nu?
Ja?
Nu of ik met jou wil bemoeien? Nee, want nu moet ik me vooral met mezelf bemoeien.
Of hier met de mensen die op dit moment nu aanwezig zijn, voel je de drang nu om ergens mee te bemoeien?
Ik ben vooral gewoon heel benieuwd wat jullie doen en zo en wie jullie zijn. Dat zou ik dan wel graag willen weten.
Dat is nieuwsgierigheid,
hè? Ja, maar dat is ook een beetje bemoeialerig, toch?
Ja, misschien wel. Wellicht heeft het heel veel met elkaar te maken. Ik ben vooral natuurlijk heel nieuwsgierig nu naar jou. Ja. Misschien is dat ook een vorm van bemoeien. Dat ik denk, hoe doe je dat en waarom doe je dat? Goed. In ieder geval, jij hebt dus die stap gemaakt op een gegeven moment naar het theater.
Ja.
Was dat toen?
Ja.
Vertel.
Ja, want toen liep ik daar dus rond in Utrecht op de universiteit met de diplomatie en... Ik had dan ook nog een vak islam en zo. En toen was ik in de bibliotheek. En dat weet ik nog heel goed. Toen vond ik een boek van Marianne van Kerkhoven. Een dramaturg uit Brussel. En dat heette Over het kijken en over het schrijven. En dat was ik een beetje... Heel toevallig ging ik dat doorbladeren. En toen las ik daar allemaal dingen in. Over wat theater in de 20e en de 21e eeuw kan betekenen. En toen zag ik daar iets in. En vooral een soort alibi, dat podium, zeg maar, dat vierkant waar je eigenlijk van alles tot leven kan wekken. En waar je je letterlijk dus in het klein kan bezighouden met wat de wereld kan zijn. Of hoe jij zou willen dat die welke kant die opgaat. En toen dacht ik, yes, ik moet me helemaal gaan switchen. Volgens mij kan ik de wereld veel beter redden door theater erover te maken.
Dus want die wereld redden?
Dit is
in het verlengde van
naïef,
bemoeien, moet
totaal.
Ik het zo zien?
Ja, waarschijnlijk wel.
Hij kwam eventjes als donderslag uit heldere hemel. Ik denk, oké. Anouk blijkt ook nog een wereldredder te zijn.
Nee, ja, maar dat, je kent het toch. Dan ben je daar zo heel naïef, loop je daar rond. En dan denk je echt inderdaad van, ik weet niet. Ik de jaren 90. Jij bent ook in de jaren 90 opgegroeid. Het is een beetje zo'n tijd geweest dat alles mogelijk was of zo. Sky the limit en dat je iedereen had aandelen en werd maar rijker. Mijn ouders gingen van een boot en dan naar een kerk en toen nog een groter huis.
Groter dan een kerk?
Ja, als huis. Ja, in die kerk was het ook heel koud trouwens, dus daar konden we ook niet echt wonen.
Een warme villa.
Ja, precies. maar toch een soort dat je ook voelt van de vrijheid of zo die wij nu hier genieten, dat is ook... Op basis van het feit dat er heel veel mensen aan de andere kant van de wereld niet goed betaald krijgen, een super slecht leven hebben, producten in elkaar staan te zetten om ons dan maar die vrijheid te geven hier in het Westen om alles te kiezen wat je wil in de winkel.
Zie je dat nog steeds zo of ervaarde je dat toen?
Toen ervaarde ik dat wel zo. Alleen toen had ik gewoon nog niet echt een goed alternatief. Of toen was het ook een soort, maar het is zo goed hier en we hebben alles en het is zo fantastisch en alleen wel zo in je achterhoofd dat je de hele tijd weet van ja, maar fuck, er klopt iets helemaal niet. En dan ging iedereen natuurlijk ook Francis Fukuyama lezen, het einde van de geschiedenis en er zijn geen ideologieën meer. En toen kwam ineens die economische crisis in 2008, waardoor er Waardoor je ineens het gevoel had van, oh ja, ineens op een soort massale schaal in het Westen beseffen mensen zich dat dit systeem echt niet houdbaar is. Dat soort, the sky is the limit en we gaan gewoon maar door en we gaan steeds meer beleggen en er komt alleen maar meer geld bij. Dus dat is voor mij misschien ook een soort trigger geweest om te denken van, ik kan wel proberen voorstellen te doen over hoe je ook de wereld anders kan inrichten of anders kan zien. En voor mij is theater daar een betere vorm voor dan de diplomatie bijvoorbeeld. Omdat je in theater een enorme vrijheid hebt om echt alles wat je denkt gewoon te proberen construeren en te bouwen op dat podium. En dat is gewoon fantastisch.
Voor jou is dat dus theater. Ja. Voor sommige mensen is dat wel die diplomatie. Voor jouw oud-tante in ieder geval was het de echte, de die-hard vorm, om maar even zo te zeggen, van ontwikkelingshulp. Gewoon projecten, mensen in Afrika ondersteunen. Kan je me iets meer vertellen over je oud-tante? Wat voor iemand was zij? Even nog helemaal los van de stichting. Wat voor een type vrouw? Waar moeten we aan denken?
Nou ja, zij is dus inmiddels is ze 98. Ze is net jarig geweest. Ze is, volgens mij was ze is eigenlijk van huis uit, ze moest rechten studeren van haar ouders, dus dat heeft ze gedaan. Maar daarna, wat ze eigenlijk altijd wilde, was kunstgeschiedenis studeren. Dus ze heeft heel lang als kunsthistorica ook gewerkt in Nijmegen op de Radboud Universiteit. En zij, volgens mij ook toen der tijd, als in ieder geval niet de eerste lichting, maar wel een van de eerste lichtingen vrouwen die op de universiteit daar studeerde, de Katholieke Universiteit. Ze heeft nooit een man gehad, altijd enorm onafhankelijk. Ze zag er altijd super goed uit. En ze had dan zijn eigen auto en dan reed ze overal in die auto er naartoe. En ze had altijd gewoon, ik weet niet, ik heb die onafhankelijkheid enorm aan haar bewonderd. En dat doe ik nog steeds.
Heb je nog steeds een goede band met haar en die ook altijd gehad?
Ja, maar wie niet in mijn familie? Want zij is echt van iedereen de uber-lievelingstante. Want zij is gewoon ze is zo grappig en zo slim.
Kan je een voorbeeld geven van echt een goede grap die je oud-tante heeft gemaakt?
Oh jeetje. Ja, dat is wel lastig.
Denk er anders nog even over na. Misschien kan je straks aan het einde van dit interview nog even een goede blooper vertellen van je tante. Ja. In ieder geval, die oud-tante waar je dus nog steeds contact mee hebt.
Ja.
Die besloot op een gegeven moment die stichting Auxilium aan jou over te dragen. Nou ja, ik wil nog net niet zeggen mijn god, ik zeg het toch, mijn god. Echt, wat een fantastisch, maar ook wat een enorme zware verantwoordelijkheid. Lijkt mij in ieder geval. Nou ja, goed, ik heb natuurlijk je voorstelling gezien, waarbij dat gegeven ook centraal staat.
Ja.
En waar je allemaal tegenaan loopt. Nog heel even terug. Ik wil even naar dat moment toe dat jij hoorde van je oud-tante Anouk Nuyens, de stichting is voor jou. Hoe ging dat?
Ja, dat is dus, zo gaat het in de films.
Ja, maar zo zie ik het ook voor me. Ik vind het zo filmisch.
Maar zo gaat het niet in het echte leven. Het is meer eigenlijk zo gegaan, wel dat op een gegeven moment mijn oud-tante dus ook aan mijn vader zei van, ik heb niet meer de kracht om die stichting aan te sturen en ik ga daaruit stappen uit het bestuur. En toen is het een beetje zo gegaan. Ik weet nog, toen ging er nog een verjaardag overheen en nog een familiefeest. Dat op een gegeven moment het zo was dat iedereen soort wist en dacht dat het goed was als ik dan in dat bestuur zou stappen. En toen ik dat deed, toen ging eigenlijk vlak daarna gingen de andere bestuursleden allemaal stoppen ermee.
Nog even, zij dachten dat het goed was omdat je zo'n bemoeial was? Is dat iets kort door de bocht gezegd? Of?
Dat is mijn theorie. Maar ook omdat mijn zusje is danseres en die zeg maar woont en werkt over de hele wereld. Dus dat is niet zo handig. En mijn broertjes die zijn allebei iets jonger. Dus die waren gewoon nog aan het studeren. En mijn oud-tante vindt studeren echt het allerbelangrijkste. Dus dan moet je ook niet mensen gaan lastigvallen met de stichting. En ik was afgestudeerd.
Dat was een ideale prooi.
Ja, en we hebben een hele kleine familie. Want het grootste gedeelte van de familie is, die hadden allemaal na de Tweede Wereldoorlog helemaal geen vertrouwen meer in de opbouwen van Nederland. Dus die zijn naar Canada geëmigreerd. En de enige die achterbleven waren dus mijn oud-tante en mijn opa. Maar mijn opa die was socioloog, dus die wilde niet, nou daar komen we misschien straks nog op. Die wilde niet, want eigenlijk die stichting is dus ontstaan als reactie ook in de jaren 60 op het overlijden van de vader van mijn oud-tante en mijn opa. Dus mijn overgrootvader. Want hij was huisarts en dat is 200 jaar in die Nuyenslijn zijn allemaal huisartsen. En toen hij dus stierf, was er niemand om die huisartsenpraktijk aan over te dragen. Omdat mijn opa dus socioloog was en mijn oud-tante kunsthistorica. En de rest zat in Canada. Dus toen werd die huisartsenpraktijk werd verkocht. En met dat geld wat die huisartsenpraktijk opleverde, heeft mijn oud-tante dus Stichting Auxilium opgezet. Dus zo is het ontstaan.
En om even heel kort in twee zinnen te zeggen, het doel van de stichting is?
Helpen. Vooral mensen dus het doel is vooral kleinschalige medische projecten in Afrika ondersteunen. En dat heeft mijn oud-tante gewoon vanaf de jaren 60 gedaan. En dat begon, dat leg ik ook in die voorstelling uit, dat heel klein begon. Ze stuurde altijd breinaalden op en kleding en zo. Ze gaf dan aan paters, omdat zij dus aan die katholieke universiteit verbonden was, had ze een soort katholiek netwerk. En dan wisten op een gegeven moment al die paters en missionarissen, oh, daar is daar een mevrouw met een beetje geld. En daar kan je dus. En dan ging zij een gesprek met die paters aan of die missionarissen. En dan kregen ze een envelopje geld mee. Maar dat werd dus ook, ja, dat werd op een gegeven moment steeds groter. Omdat als er familieleden dan overleden, dan was er altijd iets wat naar de stichting ging. En er gingen steeds meer, vooral vriendinnen van mijn oud-tante, die gingen sponsoren. Dus ze gingen ieder jaar doneren. Dus dat groeide helemaal uit tot een bedrag van ongeveer €500.000. En een officieel bestuur. En toen moest het natuurlijk, ik denk dat ongeveer 30 jaar geleden, bij de Kamer van Koophandel natuurlijk geregistreerd worden. En zo werd dat eigenlijk steeds groter. En toen ik dus in de stichting stapte, dat moment, dat filmische moment wat niet gebeurde. Toen dacht ik nog, oh, nou, ik vind dit superleuk. Wat een eer dat ik hier mag zitten. Dus de eerste vergadering dat ik erin stapte, dat was de laatste vergadering van mijn oud-tante. En er was een taart, dat weet ik nog. Heel mooi gesprek met mijn oud-tante en die andere bestuursleden. En ik dacht, nou, ik zit hier gewoon een beetje als de jongste, ook een beetje voor spek en bonen en leuk. Maar toen stopte dus iedere vergadering. Daarna hadden we een afscheid van een bestuurslid. Totdat ik eigenlijk in mijn eentje nog over was met mijn vader. Want ik kan helemaal niet met geld omgaan. Dus mijn vader die doet de financiën. En toen zat ik daar dus met een hele berg, zo'n hele grote stapel archieven. Dus van de afgelopen 50 jaar eigenlijk alle projecten die mijn oud-tante dus gesteund heeft, kreeg ik mee. En ook alle brieven, dus van al die paters en nonnen en weet ik veel wat. En toen werd het eigenlijk echt pas serieus. Dus toen dacht ik ineens, oh ja. Ja,
voel je dat ook meteen? Want de luisteraar kan natuurlijk niet zien
welk gebaar
jij maakte. Maar ik voel een soort last op dat moment dat je dat ervoor. Of wanneer sloeg de paniek toe?
Oh ja, ja, misschien is paniek niet het goede woord. Maar eerder een soort hyperbewustzijn van het feit dat die stichting echt het levenswerk van mijn oud-tante is geweest. Want wat er dus ook, wat is mijn jeugd? Je hebt net naar mijn jeugd gevraagd. En we gingen met kerst heel vaak naar mijn oud-tante. En dan had ze altijd een hele tafel vol met brieven en knutseldingen en zo. En dan gingen wij dus voor kinderen in Afrika allemaal dingen knutselen. En ik hield heel erg van schrijven. Dus ik ging altijd hele lange brieven schrijven met penvriendinnen in Ghana, in Congo. En dat was altijd heel gezellig. Dus ik had ook een soort hele vreemde associatie bij die stichting, dat het gewoon iets met kerst was, een soort gezelligheid. En toen ik toen ik uiteindelijk dus voorzitter werd, toen merkte ik gewoon dat het superveel werk is. En dat het dus niet alleen maar een soort beetje kaartjes schrijven, maar dat er een enorme idee achter zit. Ik bedoel, mijn oud-tante heeft dat toch echt opgebouwd, ook vanuit een idee dat het heb u naaste lief, hè, zoals u zelf. En vanuit het katholieke geloof. En ik ben helemaal niet gelovig. Dus dat was het eerste grote probleem. Dat ik gewoon zag dat zij stuurt ieder jaar een ledenbrief. En die eindigde zij altijd met een gebed. Nou ja, dat heb ik dus niet. Dus
heeft ze jou proberen te bekeren?
Helemaal niet. Want dat is ook echt mijn oud-tante. Die zou nooit zeggen, je moet dit of je moet dat. Dat is gewoon, die zegt dan één soort wijze zin en dan raak je helemaal in de war. En dan ga je daar weken over nadenken en dan denk je, oh ja, volgens mij moet ik dat doen. Dus ze heeft me nooit heel erg zitten pushen. Het enige gewoon dat ze mij wel in de gesprekken die ik met haar heb, gaat het gewoon ook over dat zij zich best wel zorgen maakt over de wereld en over hoe dat dan allemaal verder moet.
Nog heel even terug naar dat jouw oud-tante dus echt de stichting leidde. Zij had toen, of zij voerde toen correspondentie dus met mensen in Afrika. Ik weet natuurlijk, omdat ik je voorstelling heb gezien, dat je daar ook een paar brieven van hebt voorgelezen. En ik heb je ook gevraagd om daar wat van mee te nemen. Zou je even misschien willen kijken of je nog een brief erbij kan halen die naar jouw oud-tante is geschreven? En, want het is misschien ook wel goed om te vertellen dat wanneer dat plaatsvond en wanneer jij zelf eigenlijk die stichting nou hebt overgenomen. Want het is me even ontgaan welk jaartal we spreken.
Ik weet niet meer. Ik denk dat dat volgens mij iets van 2011 of zo, 2010, zoiets. Ik weet niet meer de precieze.
In ieder geval nog niet zo lang geleden.
Nee.
De brief die je nu gaat voorlezen.
Oh ja, ik heb er dus een paar.
Is die geschreven?
Ik heb er eentje, had ik er uit 1990. Ik heb er een paar. Zal ik gewoon een paar fragmenten voorlezen?
Graag, ja.
Dit is bijvoorbeeld een brief. Dit is van een man die heet meneer Knol uit Accra. Hij woont in Accra in Ghana. En hij schrijft dan een brief. Beste mevrouw Nuis, het was bijzonder onverwacht en plezierig jullie brief van 31 januari te ontvangen. Ik wist van een toen nog anonieme donor die 500... gulden had toegezegd voor de waterput. Ben gezien de noden van het dorp meteen maar aan het werk gegaan en heb net gisteren de tweede fotoserie van de nu afgemaakte en werkende put aan Henk Bakker gestuurd ter distributie. En nou, dan gaat hij dat uitleggen hoe hij dat allemaal gebouwd heeft met foto's ook van die waterput erbij.
Nou, op dit moment laat Anouk dus de foto's zien die horen bij de brief die ze net voorlas. En inderdaad, de foto's die je ziet. Ze mag nog eens een keer kijken, Anouk, wat je daar liet zien. We zien daar een waterput, inderdaad. Nou ja, tenminste, inderdaad, het is dat je het net hebt gezegd. Ik weet niet of ik het er meteen uit zou halen, maar we zien in ieder geval een waterput.
En er zitten dan ook in dat archief allerlei foto's. Ik denk dat dit dus meneer Knol is op de foto. Maar ik heb bijvoorbeeld ook, er is ook een andere, er is een hele briefwisseling. Ik kan natuurlijk niet de brieven zien die mijn oud-tante aan die missionaris heeft gestuurd. Dus ik heb alleen de antwoorden die ze terugkreeg.
Kan je nog een stukje voorlezen?
Ja, dit is bijvoorbeeld, dit is een hele briefwisseling. Er staan dan van dit soort foto's bij. En ik zie ook nu achterop, die zijn opgeplakt, maar aan de achterkant staan ze dan ook beschreven. Dit is van een groep zusters uit Congo. Die eigenlijk mijn oud-tante de jaren dat het de burgeroorlog in Congo was, verslag doen van die oorlog. En dus dat zijn best heftige brieven. Dit is een brief van zuster Annie. Uit het heet Sœurs de Katende, dus de zusters van Katende. Uit de Republiek Democratique du Congo. Het is van 31 januari 2002. Dierbare vrienden, schrijft ze. Congo heeft het zwaar te verduren. Het land is verscheurd door een burgeroorlog die vooral brandend wordt gehouden door steun uit de omringende landen aan de elkaar bestrijdende partijen. De mensen zelf zijn het moe en zij willen vrede. Het afgelopen jaar is voor ons toch nog met een positieve gebeurtenis geëindigd. Want geheel onverwacht kregen onze zusters in Kananga bericht van de commandant van het Congolese leger in Munkamba dat alle kinderen uit het bezette gebied sinds 3 dagen bij hem in een kamp waren ondergebracht. En of de zusters ze willen komen ophalen. Nou, dat willen ze wel, met een uitroepteken. Zuster Roos en zuster Henriette gaan samen met pater Ivo de kinderen halen. De kinderen zijn nog steeds moe. Zachtjes vertellen zij hoe ze de 44 kilometer van Katende naar Munkaba te voet, met een uitroepteken weer, hebben afgelegd. Stukje bij beetje wordt zo duidelijk wat zich die week heeft afgespeeld. Het begint op een zondag. De 5 zusters van Katende die daar in bezet gebied zijn achtergebleven besluiten dat het zo niet langer kan. De kinderen lijden honger, ze zijn constant ziek en er zijn geen medicijnen meer voorhanden. Alle kinderen zullen die nacht nog naar Kananga vertrekken. Zelf gaan de zusters niet mee. Ze blijven thuis en doen het voorkomen alsof er niets aan het gebeuren is. Zo hopen ze dat er geen achtervolging plaatsvindt. Als het avond wordt, trekken de rebellen zich terug in hun tenten en wordt het stil in het dorp. Alles is rustig. In het donker nemen de kinderen afscheid en gaan op pad. De grotere nemen een kleintje op de rug. Verder heeft niemand iets bij zich. Onderweg staan ze af en toe stil, maar ze durven nooit lang te rusten, bang als ze zijn dat er iemand achter hen aankomt. Als er al iemand klaagt, dan is het over zere voeten. maar ze moeten verder. Ze maken zo min mogelijk geluid om niet de aandacht van de militairen of van de rebellen te trekken. En terwijl hun hart in hun keel klopt, lopen ze en dan puntje, puntje, puntje. Totdat ze aankomen in Munkamba, waar soldaten hen bij de commandant brengen.
Zo, dat, dan... dat is niet filmisch. Dat is namelijk echt gebeurd. Of tenminste, ja. Daar ga je van uit.
Ja, ja, nee, die zo'n dat, brief, is, gewoon
dat is gewoon echt gebeurd.
Ja.
Die correspondentie, die mm-hmm. in eerste instantie dus je, natuurlijk je oud-tante voerde, die heb jij op een gegeven moment overgenomen.
Ja.
Of, je bent zelf ook brieven gaan lezen. Alles gaan teruglezen wat er naar je oud-tante werd gestuurd. Nou ja, niet dus wat zij zelf stuurde.
Nee.
Maar je bent het echt gaan overnemen.
Ja.
Vertel.
Nou, dat was dus eigenlijk wel... Dat was wel dat was voor mij een soort eerste kennismaking ook met God en met geloof. Omdat ik als in eerste instantie dus die paters en missionarissen ging uitleggen dat ik niet in God geloof en wie ik ben. Dus toen heb ik met een aantal eerst daarover geschreven, wat dat dan betekent. Er waren ook gewoon een aantal hele concrete projecten van Kenianen en Ghanese, die meer jongeren die gewoon geld wilden, waar ik ook die correspondentie mee ging overnemen. Daarin merkte ik ook dat mijn oud-tante wel veel... ik denk, ik werd al best wel snel, vond ik bijvoorbeeld dat mensen te veel en te snel en, geld vroegen en zo. En mijn oud-tante, denk ik, was veel geduldiger. En had veel meer het gevoel van, maar als ik iemand kan helpen, dan doe ik dat gewoon. En ik wilde meteen weten, ja, maar waar ga je dat dan aan uitgeven? En dus met soort, ik denk dat een soort, ook al kom ik uit best wel een soort sociaal-democratisch gezin, dat soort, ik ook wel dat virus van die meetbaarheid en zo alles in resultaten willen terugzien en bewijs, dat dat heel erg in mij zit. Dus dat ik misschien wel veel meer VVD'er ben dan...
Zou
dat
willen.
Ik misschien zou willen. Of dan dat ik me voordoe. Of dan dat ik denk dat het... of wat is het dan? D66, hè? Dat is een beetje zo schimmig. Die doen net
als... En je dacht dat je?
Ik dacht dat ik veel socialer was.
GroenLinks.
Alleen, ja, zoiets. En dat stem ik altijd. Maar dat is... Ik denk dat ik gewoon... dat ik ook wel vaak merk dat ik vanuit een soort wantrouwen word aangesproken ook door onze overheid of zo in dingen. En dat ik zelf dat zo van, klopt het wel allemaal wat je doet en zo? En dat toch een soort, misschien het naïeve vertrouwen op dat schoolplein van die vrije school, dat ik dat een beetje wantrouw ook.
Ja, want dat is ook natuurlijk wat heel erg in je voorstelling naar voren komt. En waar we eigenlijk ook allemaal mee te maken hebben, is die verandering ook hoe wij als maatschappij of hoe de politiek of hoe ieder voor zichzelf nadenkt over dat ontwikkelingshulp of op wat voor manier dat dan moet plaatsvinden. Tenminste, jouw oud-tante die dat natuurlijk met de stichting dat heel erg deed, echt in de vorm van geven.
Ja.
En dat nou ja, anno 2015 daar heel anders tegen aangekeken wordt vanuit politiek. Dat zeg je ook in je voorstelling.
Ja.
Ploemen die er eigenlijk handel van wil maken. Hè? Ja. Letterlijk het woord handel wil inzetten.
Nee, maar dat is eigenlijk nog voordat ik al die correspondenties ging overnemen, ging ik heel veel boeken lezen. Dus alle bestsellers over ontwikkelingssamenwerking. En dan kom je gewoon in een soort hele cynische soort denken, oefeningen terecht. Dat je denkt, ja, het helpt allemaal echt helemaal geen zak. En waarom doe je dit? En zo, het zijn allemaal druppels op een gloeiende olieplaat. Dan kom je in een soort impasse terecht. En dan is nu eigenlijk het nieuwe, inderdaad, soort de nieuwe droom is dan nu van Ploemen dat ontwikkelingshulp gewoon helemaal gaat verdwijnen en dat we het op den duur helemaal vervangen door handel.
Ja, het is dus ontwikkelingshulp naar ontwikkelingssamenwerking naar handel.
Ja,
hè? Zo is
ja,
de precies. Bijna natuurlijke ja. overgang.
Dan is het niet gewone handel, maar het is eerlijke en sociale handel. En daar is ook nu haar beleid op geënt. En dat is natuurlijk een prachtige gedachte. Alleen je kan je ook afvragen of het mogelijk is om eerlijke sociale handel te drijven. Want bijvoorbeeld in Kenia, waar ik dan ben geweest, daar heb je bijvoorbeeld heel veel tulpenvelden. Ik geloof dat iets van 75% van de tulpen in Nederland, dus die Nederlandse tulpen waar al die toeristen voor naartoe komen, die komen uit Kenia. En daar krijgen mensen dus het minimumloon in Kenia is $40 per maand. Dus als bedrijven dat betalen, dan krijgen ze al een soort fair trade sticker. Maar die tulpenvelden zijn allemaal best wel in de buurt van Nairobi. En Nairobi is ook voor mensen in een soort klein huisje echt... Je kan niet van $40 per maand leven. Dus het is een soort hele rare... Dat die bedrijven dan eigenlijk gewoon wel doen wat moet. Dus hè, via de regels en via dat minimumloon. Maar dan krijg je toch een hele rare, scheve situatie. En wat bedrijven dan doen, dus wat veel van die tulpenbedrijven dan doen, is schooltjes bouwen en ziekenhuisjes en zo. Alleen, ja, is dat dan de oplossing of zo?
In 2011 kreeg jij de stichting, laat het maar even zo zeggen. Je bent vervolgens boeken gaan lezen, bestsellers over ontwikkelingshulp, samenwerking, nou ja, handel, hoe je het ook mag noemen. Vervolgens ben je die correspondentie gaan overnemen. En toen brak er een moment aan dat jij dacht, ik moet zelf naar Kenia. Wanneer was dat?
Nou, dat was ook omdat ik dus eerst eigenlijk via die boeken dacht, ik moet me gewoon goed inlezen en dan moet ik als soort ontwikkelingssamenwerker gaan zoeken naar een oplossing en dat waar ik in geloof. Totdat ik erachter kwam dat ik dat gewoon niet ben. En ook dacht van ja, maar dat theater is eigenlijk veel meer wie ik ben en daar heb ik altijd enorm in geloofd dat daar een soort creativiteit en ook een creativiteit in denken, dat genereert. Dus ik dacht, ik moet gewoon veel dichter bij mezelf blijven. En vanuit dat theater moet ik gaan denken. En toen heb ik eigenlijk Frascati dus ook voorgesteld van, ik wil eigenlijk uitzoeken wat ik met die stichting moet doen. Dus ik wil er een voorstelling over maken. En dat was voor mij eigenlijk ook een soort alibi om me gewoon fulltime bezig te houden met dit onderwerp. En de correspondent, daar heb ik dus voor geschreven. Dus ik kreeg ook een journalistenbeurs om verhalen daarover te schrijven. Dus ik heb eigenlijk mijn hele werk zo ingericht dat ik alleen nog maar met dit onderwerp bezig zou kunnen zijn. En toen dacht ik inderdaad, ik moet gewoon er naartoe. Want dat is ook wat in mijn oud-tante is namelijk nooit in Afrika geweest, in haar hele leven niet. Die heeft altijd alles van achter de bureau gedaan. En terwijl mijn eerste impuls was, ik moet gewoon die mensen ontmoeten. En ik moet er naartoe. Dus toen ben ik gegaan en toen ben ik begonnen. Het eerste project wat ik heb bezocht was in Kenia, in Kip Kelion in West-Kenia. En dat is een ziekenhuisje wat in 1969 is opgericht door een zuster Ton uit Tilburg. En zij heeft ook, er is een hele map met allemaal brieven van haar over hoe dat ziekenhuisje gaat. En je merkt eigenlijk dat op het moment dat zij dat ziekenhuisje bestuurt, dat het heel goed gaat. Zij heeft daar echt al haar ziel en zaligheid, legt ze in dat ziekenhuisje. Op een gegeven moment gaat dat een beetje minder goed. En dan dat eigenlijk vooral zie je in het archief dat na 2007... Dat is ook een moment dat dan al een tijdje een groep Keniaanse zusters het ziekenhuisje hebben gekregen. Omdat zuster Ton is overleden en terug naar Tilburg is vertrokken. En dan zie je dus in het archief dat er steeds minder brieven komen. Dus ik ben eigenlijk ook daar naartoe gegaan omdat ik dacht, ik hoor daar maar niks van. En het was heel moeilijk om ze te bereiken. En ik dacht de hele tijd van, wat gebeurt daar toch?
Want daar ging nog steeds geld naartoe.
Ja, ik ging ieder jaar geld overmaken, mijn vader dus, daar naartoe. Dus toen ben ik daar vanuit Nairobi heb ik een taxichauffeur gevonden die mij daar naartoe wilde brengen. En dat was eerst, ging dat heel makkelijk over een snelweg, totdat we ergens soort ineens rechts moesten. En het alleen nog maar soort hobbelige slingerweggetjes waren. En toen hebben we een hele dag in zo'n taxi gezeten die dan zo op en neer gaat en af en toe ook vastgezeten en toen pas aan het eind van de dag en heet het ook die was een jongen mee die was daar geboren dus die was als enige wist hij dat we bij de grote boom naar links moesten en bij de zwarte steen naar rechts en dat was dus een soort hele rare soort ja hier naar links en dan nee we moeten toch weer daar en dus ik dacht ook gaan we daar nog ooit komen en toen kwamen we daar dus uiteindelijk aan en toen was ik in eerste instantie gewoon ontzettend opgelucht want dat ziekenhuisje zag er echt prachtig verzorgd uit. Ja, het was gewoon
van buiten.
Van buiten. Van fantastisch. Het was gewoon precies zoals op al die foto's in dat archief. Zo'n een beetje, ja, het is een enorme missiepost. Een beetje modernistisch, jaren 50 gebouwd. Dus een mooie kerk met van dat mooie zelfgemaakte glas en lood. En we kwamen eerst in die kerk aan en daar allemaal van die. Nou ja, als daar je hebt van die vintage winkels hier in Amsterdam die voor heel veel geld van die hele mooie ouderwetse leren banken en jaren 50 stoelen verkopen. Nou, alles in dat klooster is dat zouden alle hipsters van Amsterdam heel graag allemaal willen hebben. Ik tenminste wel. Maar het was gewoon wel, het zag er super mooi uit. Maar toen ging ik dus naar binnen, naar dat ziekenhuisje. En in eerste instantie, die zusters gingen me dus, die omarmden me toen ik aankwam. En die hadden allerlei dingen voorbereid. Ik moest allemaal cola drinken en ze hadden een 3-gangen-diner gekookt en zo. En toen moest ik maar de hele tijd daar eten. En toen kwam er ook nog daarna nog thee. En ik moest nog blijven zitten, want ik was moe van de reis en van het eten. En ik voelde ineens een beetje van, oh ja, ze zijn me de hele tijd aan het soort ze willen niet dat ik naar dat ziekenhuisje ga. Ze zijn constant een soort mij aan het remmen om niet te gaan. Dus op een gegeven moment zei ik, nou, ik ga nu gewoon zelf maar er naartoe. Toen zijn ze met me meegelopen. En toen stonden we dus voor die poort. En toen dacht ik eerst nog van, nou, dit is allemaal gewoon top. Totdat ze dus die poort opendraaiden en ik naar binnen ging. En ineens merkte dat het gewoon helemaal stil was. Gewoon doodstil. Dus je hoorde vooral, het is een beetje een soort bergachtig landschap. En wat je hoort is, vooral de bergwind. En die zusters die staan daar dan een beetje zo. Ik moet me ook heel eerlijk gezegd, vraag ik me af of zij toen wisten dat ik echt de voorzitter was. Want ik kon dus geen contact met ze krijgen. En de jongen die ons bracht had wel via een andere jongen laten weten dat er een groep blanken zou komen. En volgens mij had hij wel iets gezegd, het heeft iets met die stichting te maken. Maar ze hadden natuurlijk een hele oude vrouw verwacht. En ineens stond ik daar in een soort minirokje zo, hallo. Toen ik daar in dat ziekenhuisje was, toen was het een heel ongemakkelijk moment. Ik kreeg knalrode wangen ook, want ik dacht, wat?
Want je doodstil, wat was precies op dat moment aan de hand in het ziekenhuis?
Nou, omdat ik toen natuurlijk besefte van, er is gewoon, dat ziekenhuisje is helemaal afgelegen en functioneert niet meer. Er is niemand. Er was gewoon geen enkele patiënt meer in dat ziekenhuisje. Het was helemaal leeg. Het was gewoon stil. Alles zat op slot. En het enige wat zij eigenlijk deden, die zusters, was alles heel mooi bijhouden. Dus de kozijnen waren net gelakt. Het gras was gemaaid. De stoep was aangeveegd. De bedden waren opgemaakt.
Waarom deden ze dat?
Ik heb geen idee.
Je bent er ook niet achter gekomen.
Waarom ze dat bijhielden?
Ja.
Nou, de hoofdzuster, wat er gebeurde was, ik stond daar dus en ik zei, waar zijn die patiënten dan? Hé? En hoe lang is dit dan? Dus toen gingen ze me eerst wel van alles vertellen. En toen zei ik dus op een gegeven moment, je weet, ik ben voorzitter, hè, van, toen wilden ze nog alles terugdraaien. En toen zeiden ze nog, nee, maar er komen hier wel allemaal mensen, maar toevallig nu even niet. En normaal is het open en weet ik veel wat. Dus toen werd ik natuurlijk een soort van, hè?
Hou me niet voor de gek. Ja, nee. Wat is er echt aan de hand?
Nou ja.
Tenminste, dat gevoel, als ik nu zo helemaal in jouw verhaal zit, zou ik zelf
En wat
hebben,
er echt aan de hand is dat die zusters met ontzettend veel passie dat ziekenhuisje proberen levend te houden. Iedere ochtend om 9:00 gaat de hoofdzuster naar de wachtkamer en daar wacht ze op patiënten die mogelijk gaan komen. En dat doet ze gewoon de hele dag. En zit ze in die wachtkamer te wachten. En 's avonds doet ze hem weer op slot. En dan is het weer klaar. En er komen af en toe mensen wel. Die kan bijvoorbeeld, je kan daar gratis malariapillen krijgen. En je kan daar voor 1 cent een aspirientje kopen. Maar er ligt daar eigenlijk nauwelijks nog. Dus af en toe ligt daar iemand. Maar over het algemeen staat het gewoon leeg, dat ziekenhuisje. En er zijn heel veel redenen voor. Waar ik eigenlijk achter kwam. Ik beschrijf het een beetje in een stuk wat ik erover schreef. Is dat het een soort ui is. Die je zo langzaam afpelt. En dat je iedere keer zo'n laag eraf pelt. En dat je dan denkt, oké, nu ben ik bij een soort kern. Maar dan komt er weer een andere laag. En wat zij bijvoorbeeld uitlegde, was dat ziekenhuisje dus leeg staat. Omdat, vooral door het verkiezingsgeweld in 2007. In 2007 was er in Kenia heel veel verkiezingsgeweld. Even heel snel. Kenia bestaat uit 42 stammen. En eigenlijk is het iedere keer verkiezingen betekent gewoon wie wordt de grootste stam. Er is altijd één stam die is altijd de grootste. En in 2007 was de stam die net steeds niet wint. Die dacht, ja jongens, fuckers, volgens mij hebben wij gewoon deze keer gewonnen. Dus toen, die zijn toen enorm gaan. Er is een rel uitgebroken en dat is heel groot geworden. En er was een groep vluchtelingen van een bepaalde stam die dus op de vlucht zoekte. Ze gingen dus huizen in de brand steken door heel Kenia. Ook van die stam die dus waarop gejaagd werd. En toen is er een groep van 1000 vluchtelingen klopte aan bij die missiepost om te vragen of zij hun onderdak konden geven. En toen hebben, want die missiepost wordt nog wel, daar zaten nog een aantal Nederlandse monniken die dat aanstuurden. Met die Keniaanse zusters hebben ze toen besloten om die groep vluchtelingen op te vangen. Maar toen andere stammen daarachter kwamen in de regio, zijn ze met z'n allen massaal daar naartoe getrokken. En dat is heel traumatisch geweest voor iedereen daar eigenlijk, omdat ineens daar mensen met messen elkaar, ook mensen die al weet ik veel hoe lang daar gewoon naast elkaar leven, maar ineens ging iedereen elkaar aanvallen. En heeft daar gewoon een enorme bloedige strijd plaatsgevonden, waardoor dat ziekenhuisje een beetje vervloekt is en eigenlijk ook die missiepost.
Ja.
Hier wordt gevraagd in het publiek vervloekt
ja.
door de stammen
ja.
in Afrika.
Ja. ja. En die laatste monniken die daar dus weg, die dus in dat klooster nog woonden, die zijn dus in 2007 na dat verkiezingsgeweld weggetrokken. En toen zij weggingen, toen stortte dat eigenlijk ook allemaal een beetje in. Omdat dat klooster, dat had heel lang voor werkgelegenheid gezorgd. Want die hadden enorme velden waar allemaal mensen dan op konden werken en dingen verbouwd werden. En iedereen zag elkaar altijd zondag in de kerk. En toen zij dus met de Noorderzon vertrokken, toen stortte dat een beetje in. Dus er is daar ook niet echt een soort, dus niemand gaat meer naar de kerk. Er is ook niet meer echt een soort leidinggevend figuur daar. Dus je kwam een beetje in de situatie terecht van een verscheurde gemeenschap die een halve eeuw eigenlijk een soort centrum hadden gehad, namelijk dat klooster en die kerk, wat nu gewoon helemaal leeg staat, omdat er niemand meer is om hem. Dus die monniken hebben dat klooster overgedragen aan de bisschoppen van Kenia. Maar die hebben weer gezegd dat ze pas komen, die wachten op het licht. En daarmee bedoelen ze de elektriciteit. Omdat er in dat hele gebied geen elektriciteit, geen stroom is. Dus die willen daar pas iets gaan doen als dat er is. Maar de overheid doet daar sowieso helemaal niks. Nu hebben ze daar twee jonge jongens als een soort anti-kraakjongens in dat klooster gezet. En die mogen daar dan, die passen een beetje op dat niet de hele boel daar.
Ik ben natuurlijk vooral heel erg benieuwd wat vervolgens jouw reactie was. Ja. Jij ziet daar, je staat er met die twee zusters, je hebt cola en thee gehad, je bent dat ziekenhuisje ingegaan, het is gewoon doodstil, er is niemand te vinden. Ja. Nou, je bent erachter gekomen waardoor, mogelijk een van de redenen die je net dus noemde, door dat verkiezingsgeweld, waardoor dat dus kwam, of wat een van de oorzaken daarvan was. Wat was vervolgens jouw reactie? Wat ben je gaan doen?
Nou, een van de andere oorzaken was ook dus dus die zuster Ton, die daar dus dat ziekenhuisje aanstuurde, die leverde eigenlijk heel vaak gewoon gratis hulp. Dus als mensen het niet konden betalen, dan ging ze toch die mensen helpen. En die zusters vragen nu een kleine bijdrage. Dus niemand wil dat betalen. En zo stapelde zich eigenlijk de constant allemaal verschillende dingen zich op waarom dat ziekenhuisje dus leeg is. Dus toen dacht ik van, er is niet één simpele oplossing. En ik dacht ook van, ik denk ook niet dat die oplossing uit mij moet komen, want dan word ik een soort nieuwe zuster Ton. En ik kan die verwachting helemaal niet waarmaken, want zuster Ton heeft gewoon haar hele leven gegeven om gewoon dat ziekenhuisje met totale liefde en toewijding te besturen. En ik heb gewoon hier mijn leven. En dan kan ik daar wel net gaan doen alsof ik daar een soort nieuwe zuster Ton ben. Maar ja, dan ga ik gewoon daarna weer, stap ik weer op het vliegtuig en ben ik weer weg. Dus ik dacht, ik kan nu wel dus van alles naar me toe trekken, maar dat kan ik nooit waarmaken, die verwachting. Dus dat moet ik niet doen. Dus wat ik eigenlijk toen dacht is, het enige wat ik kan doen is een bijeenkomst organiseren en iedereen bij elkaar roepen. Dus die zusters en die gemeenschap en eigenlijk iedereen die betrokken is bij dat ziekenhuisje, om samen na te denken over een plan voor de toekomst van het ziekenhuisje. En dat heb ik toen op de ouderwetse manier gedaan, omdat daar was dus, ja, mensen hebben wel een telefoon, maar het bereik is heel slecht. Je kan alleen maar op bepaalde plekken kan je dan een soort bellen. En dus toen ben ik van hutje naar hutje gegaan om iedereen persoonlijk uit te nodigen. Daar heb ik als een soort, ik liep daar, het was super warm natuurlijk. Dus ik met een soort bezweten outfit daar door die bergen en iedereen uitnodigen van, jullie moeten komen, want we moeten praten over dat ziekenhuisje en waarom het leeg is. Dus dat, en want die zusters zeiden ook de hele tijd, je gaat het nooit, er gaat niemand komen. Want het is helemaal uitzichtloos hier. Maar ja, mijn kracht is, ik zag in het gastenboek dat er al zo'n 10 jaar ook daar geen blanken meer zijn geweest. En blank zijn daar betekent toch iets, in ieder geval iets anders dan niet blank zijn. Dus ik denk dat ik daarmee wel een soort attractie was. En ik had aan de zusters gevraagd of zij mij konden helpen iets te bedenken, waardoor mensen graag naar die bijeenkomst wilden komen. En toen hebben zij verzonnen dat iedereen die naar die bijeenkomst zou komen een gratis wormenpil zou krijgen. Dus toen liep ik daar een gratis wormenpil. Een wormenpil, dus tegen wormen. Dus toen liep ik daar te roepen van iedereen naar die Mukutano, want dat betekent bijeenkomst in Swahili. En die zuster achter me aan van met een hele pak wormenpillen, zo liep ze zo van iedereen die komt,
die krijgt hier een bloemetje of een fles wijn geven, krijg je daar dus een wormenpil. Ja, wel mooi gebaar, ja.
En toen kwamen we daar dus aan. Nou, dat liep helemaal uit de hand. Dus die zuster was ook, ik weet nog bijvoorbeeld, waardoor ik ook zag, ze wist helemaal niet meer, want iedereen wilde zo'n gratis wormenpil. En ik had alleen maar een paar stiften ook bij me en een groot bord waar ik allemaal dus die ideeën voor dat, dus die toekomst van het ziekenhuisje op wilde schrijven. En dit is een heel klein detail, maar die zuster die was helemaal, die wist helemaal niet wat ze moest doen. En toen heeft ze uiteindelijk, de enige wat ze had, was die stiften van mij. Dus ik zei, ja, ik heb die stift, je kan iets opschrijven. Toen ging ze dus, iedereen die een wormenpil heeft gehad, ging ze met stift zo'n beetje zo'n nagellak op de wijsvinger doen. Zodat ze dan, en voordat je dan een wormenpil kreeg, moest je dan laten zien of je nagel met stift was of niet. En als het zonder stift was, dan kreeg je dus, had je nog niet gehad. Dus dat was een soort hele rare, want mensen gingen ook allemaal hun kinderen halen om dan...
Ja, want hoeveel mensen kwamen er uiteindelijk op die bijeenkomst?
Nou, het duurde dus allemaal heel lang. Ik was op een bepaalde tijd dat ik gezegd, dan moeten we er zijn en dan moeten we beginnen. En het was geloof ik 4 uur later dat we begonnen. En ik denk dat uiteindelijk dat ik met zo'n 70 mensen, dus eigenlijk vooral volwassenen, echt gesproken heb. En dat duurde ook allemaal heel lang, want het moest... Eerst gingen mensen dus in hun eigen lokale taal vertellen wat ze dus voor ideeën voor dat ziekenhuis hadden. Dan werd het in het Swahili vertaald en dan nog eens in het Engels voor mij. En ik heb alles opgeschreven, maar dat was gewoon toen best een heftige bijeenkomst. Want kijk, zij wilde de hele tijd gewoon terug. Dus zij wilde een nieuwe zuster Ton, zij wilde gratis hulp, zorg voor iedereen. Ze wilde graag van iedere stam 1 zuster, want dan werd er niet gediscrimineerd. Ze wilde sowieso gewoon dat er hier veel meer blanken zouden komen om te komen helpen en zo. En ja, ik wilde de hele tijd vooruit. Ik had in Nairobi een groep mensen van mijn eigen leeftijd ontmoet. Kenianen die allemaal hele mooie verhalen hadden over het nieuwe Afrika en die hulp uit het Westen waren ze helemaal zat en het moest maar stoppen. Dus ik en natuurlijk Ploemen en, nou ja, en ook in heel veel boeken. Het gaat allemaal over, we moeten eigenlijk die afhankelijke relatie tussen soort de donor en de ontvanger, die moeten we stoppen. We moeten op zoek naar een gelijkwaardige relatie. Dus ik had een soort allemaal hele mooie praatjes daarover. We moeten die toekomst, daar moeten we naartoe. Maar dat wordt nogal cru als je dat tegen een groep mensen zegt waarvan de helft geen schoenen aan heeft. En ik had een heel idee en een heel verhaal over afnemend draagvlak voorbereid in Europa, over ontwikkelingssamenwerking. Dus ik stond daar als een soort, ja, dat clashte gewoon van alles. Dat klopte natuurlijk helemaal niet. Hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus dat ging gewoon. En op een gegeven moment merkte ik dus ook gewoon van, ja, dit slaat gewoon nergens op wat ik hier sta te doen. Dit is gewoon, Dus toen ben ik daar ook maar mee gestopt.
Ja, want toen, ja. Wat kwam er uiteindelijk uit die bijeenkomst?
Nou, wat er gewoon uitkwam, was een heel grote kloof. Tussen enerzijds dus eigenlijk iedereen die... Maar ik werd ook op een gegeven moment, riep iedereen ook als ze iets wilde vragen heel hard... Tony! Ik zei ook van, ja, dat is, ik heet Anouk. Maar nee, dat ging er niet in. Dus ik was wel gewoon helemaal, werd mij gewoon helemaal duidelijk dat het gewoon totaal... zij naar achter keken en ik... op een hele, misschien geforceerde manier, ook vanuit soort die theorie en die ratio, naar voren wilde.
Nee, en ik natuurlijk, als ontzettende ras-echte optimist wat ik ben, probeer ik hier dan toch iets uit te halen waarvan ik denk, waar is dan toch wel die kloof gedicht? Op welk punt, zeg maar na die bijeenkomst, dat je voelde, ja, daar zijn we wel bij elkaar gekomen.
Ja, nou... Wat ik heel mooi vond was één man die zei bijvoorbeeld, die stond op en die zei ook op een gegeven moment van, in de voorstelling trouwens vertel ik ook over deze bijeenkomst heel uitgebreid, maar die bijeenkomst duurde in totaal denk ik iets van 3,5 uur, dus ik heb natuurlijk niet alles erin kunnen verwerken. Maar wat één man zei is, je moet niet vergeten dat er heel veel soorten Kenia's zijn. En jij hebt het de hele tijd, zei sowieso, ik bedoel, Kenia bestaat niet. Dat is een concept. En jij doet nu net alsof, dus die jongeren in Nairobi, dat is een compleet andere wereld dan die wereld hier op het platteland. Dus je kan niet hier een verhaal over afnemend draagvlak en in het Westen en dat wij jullie hulp niet meer nodig hebben, want we hebben het heel hard nodig. En die jongeren in Nairobi, die zijn met hele andere dingen bezig dan, ik bedoel, die zijn... Ik snap dat ook wel. Ik zou dat zelf ook doen als ik net soort onafhankelijk ben van mijn ouders en mijn eigen huis kan kopen. Dan zou ik ook met een soort grotere boodschap bezig zijn, denk ik, dan meteen mensen op het platteland gaan helpen. Dan ga je dromen, wil je verwezenlijken, boeken schrijven, verbeeldingen uitwerken.
Voor jou was eigenlijk die opmerking ineens een verduidelijking? Of een, misschien
nou,
wel
dat
zelfs
ik dacht,
een...
zo erg is het misschien ook weer niet. Want ik schaamde me natuurlijk een beetje ook toen ik weer terug in Nairobi kwam. Omdat dan aan mijn hele erge progressieve toekomstvrienden, hè, die Kenianen die allemaal ook in de toekomst... schaamde ik me een beetje om ook te vertellen dat ik eigenlijk ook een beetje gezwicht was voor de situatie daar. En dat ik het echt niet over mijn hart kon verkrijgen om daar weg te gaan. En te zeggen, ik stop helemaal met geld geven, omdat dat ziekenhuisje leeg is. Wat ik ook heel mooi vond, was dat een van die zusters zei van, je wil veel te snel. Je wil de hele tijd het als een sprint zien. Het is een marathon. Je moet echt easy, weet je wel. En ik ben gewoon zo, denk ik, ongeduldig en gefocust op dat het resultaten. En je stopt ergens iets in en er komt meteen, weet je wel, iets zo ting uit. En zij zeiden gewoon van, doe even relaxed. Laat ons gewoon, je kan deze, er zijn, dan gingen ze wijzen naar het schooltje. En dan zeiden ze van, er zitten allemaal jonge kinderen. En die hebben die zuster Ton nooit meegemaakt. En wat mij ook heel erg veel hoop gaf dan, was dat die zusters, wat ze dus wel doen, is rondleidingen geven in dat ziekenhuisje. Vooral aan jonge kinderen. En ze vertellen tijdens die rondleiding alles wat zij weten over medicijnen, over gezondheidszorg. Dus eigenlijk is dat ziekenhuisje een soort museum waar de jonge generatie rondgeleid wordt. En zij zeiden dus ook, je moet, als je het nu sluit, dan pak je die jonge generatie eigenlijk. Die raak je daar het hardst mee. Dus geef ze gewoon de tijd om die zuster Ton te vergeten. En laat ons in die tussentijd hier de bedden opmaken en het onderhouden. Zoals een museum eigenlijk. En dan zien we daarna wel weer verder. Ik bedoel, dat kan natuurlijk ook een hele goede truc zijn geweest van die zusters. Om mij de komende jaren gewoon te laten betalen. Met heel veel liefde.
Maar de tip die ze dus gaven, doe eens even relaxed, Anouk. Ja. En laat ons gewoon ons werk doen. Laat het gewoon zo zijn. Zoals wij dat nu hebben gedaan de afgelopen jaren, laat het zo blijven.
Zij vinden wel zelf echt, en ik heb nu ook met hun schrijf ik brieven en zo, nu, ze vinden wel echt ook dat er iets moet veranderen. En zij worden dan ook wel een beetje hopeloos van al die van er moet een nieuwe Tony en zo komen. Maar wat ik eigenlijk, waar misschien de grootste hoop zit, als je het zo mag zeggen, is dat ik dus een voorstelling heb gemaakt waarin ik dit verhaal vertel. En dat duurt ongeveer een uur. En ik sluit af die voorstelling met een soort borrel. Waarin ik mensen uit het publiek uitnodig om met mij mee te denken. En daar krijg ik gewoon heel veel echt super vette reacties op. Van tropenartsen tot NGO's tot Jan Pronk is ook komen kijken. En dat zijn allemaal mensen die nu met mij aan het meedenken zijn.
Ik ben wel even heel benieuwd welke tip Jan Pronk heeft gegeven. Of welke vraag die heeft gesteld. Was hij bij de borrel ook aanwezig?
We hadden hem uitgenodigd. Ik had Jan Pronk via een andere project een keer leren kennen. En ik vind het een hele inspirerende man. Het is ook, als het dan over puberteit gaat. Ik had heel veel Spice Girls posters op mijn kamer hangen. Maar ik had ook een krantenmap met waar een aantal keer Jan Pronk ook in voorkomt. Dat was toch wel een soort held.
Jeugdliefde.
Voor mij. Oh. Ja, nou, liefde. Dus ik mag hem enorm graag en ik vind hem enorm inspirerend. Hij zei eigenlijk van, het is heel goed dat je nu je dilemma's eigenlijk met het publiek hebt gedeeld. Want volgens mij, dat krijg ik ook heel vaak terug van mensen, van ook van NGO's, van we herkennen zo enorm al jouw dilemma's. Wij kunnen het niet hardop zeggen, want anders raken we ons geld kwijt. Dus we zijn zo blij dat jij het hebt gedaan en laten we daar verder over praten.
Mag ik een keertje mee naar die gesprekken? Kan ik even stiekem hier en daar wat opnemen? Dat lijkt natuurlijk de ideale radio.
Ja, ja.
Nee, maar in ieder geval.
Nee, maar en Jan Pronk zei eigenlijk van, nu heb je je dilemma's en zo bloot. Maar het is ook nu, als volgende stap zou het goed zijn om echt na te denken over hoe dan wel. Dus je kan constant inderdaad eigenlijk zeggen, kijk, het is allemaal heel complex. Ontwikkelingssamenwerking en kijk eens wat er allemaal. En ik bedoel, we hebben het nog niet eens over het hele koloniale verleden gehad, zeg maar. Wat hier ook natuurlijk in die zin bij hoort. En heel die decolonisatieprocessen waar ook ontwikkelingssamenwerking een rol in heeft gespeeld. Dus het is ontzettend complex en dat kan je natuurlijk je hele leven blijven herhalen. Maar soms is het ook gewoon goed om een voorstel te doen. Dus dat was eigenlijk de opmerking van Jan Pronk. En die neem ik zeer ter harte. En dat is dus ook eigenlijk een soort volgende stap nu. Want ik heb nu dat verhaal verteld. En in alle steden waar ik heb gespeeld, daar zijn zo kluitjes toeschouwers die me dan brieven hebben geschreven. En soms ga ik dan ook bij iemand thuis langs om daar dan verder over te praten. En wat eigenlijk nu mijn idee is, is om als volgende stap om dus niet alleen maar in het theater te spelen, maar ook bij NGO's en weet ik veel, in vergaderingen van politieke partijen, als me dat lukt, dit verhaal te vertellen. En dan met hun ook echt, die borrel duurt nu een half uurtje na de voorstelling. Maar dan zou ik die borrel willen uitbreiden tot 2 uur. En samen met hun nadenken, bij hun, over, oké, maar hoe moet het dan verder? En in het klein misschien met bijvoorbeeld een groepje tropenartsen die was komen kijken over, wat doe je nou met zo'n leeg ziekenhuisje? En in het groot met politici, met sociologen over, wat betekent goed doen en medemenselijkheid in de 21ste eeuw?
Anouk, jouw oud-tante, 98 inmiddels net geworden. Is zij trots op je?
Dat heb ik er niet gevraagd. Dat is ook grappig. Dat is niet. Wij zeggen heel weinig in onze familie van, we zijn zo trots. Ik weet niet waarom.
Wat denk je?
Ik denk dat mijn oud-tante vooral blij is dat ze gewoon. Nou, haar buurvrouw zei laatst tegen mij. Ze heeft zelf de voorstelling niet kunnen zien. Maar haar buurvrouw zei. Dat mijn oud-tante tegen haar had gezegd dat ze nu het gevoel heeft dat ze rustig kan sterven. Omdat ze weet niet hoe, maar dat de stichting in ieder geval in wat voor vorm dan ook door gaat groeien.
Dat lijkt me wel in ieder geval dat ze ongelooflijk apprecieert wat je met de verantwoordelijkheid ten aanzien van de stichting hebt gedaan. Of welke vorm je hebt gevonden.
Ja. Nou ja, en misschien ben ik stiekem een heel klein beetje geloviger geworden. Zonder dat ik nu naar de kerk ga. Maar ik heb altijd een enorm vertrouwen in ratio gehad. En enorm altijd met boeken bezig geweest. Maar ik heb tijdens deze zoektocht wel ontdekt dat er enorme grenzen aan die ratio zitten. En dat het soms ook echt, dat het echt armoedig is. Ook in een bepaalde zin. Ik bedoel, het geloven ze ook. Ik denk dat ik nooit in God echt kan geloven. Maar om te geloven in een wereld naast die rationele, tastbare wereld. Om dat helemaal van tafel te gooien, dat is toch best. Dat is toch armoedig, vind ik.
Afgelopen vrijdag heb ik jouw voorstelling Hulp gezien. Ik vond hem prachtig. Ik heb echt met tranen in mijn ogen gezeten. En daarna ook nog lang erover nagepraat en gediscussieerd. En het blijft nog steeds. Ja, het zit nog steeds in mijn hoofd. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd.
Moet je me wel mailen, hè?
Heb ik al gedaan.
Oh, heb je al gedaan? Heb ik nog niet gezien.
Over dit interview.
Oh ja.
Dat is mijn vorm, Anouk. Dat is mijn vorm van de wereld te redden. Maar ik natuurlijk heel erg benieuwd naar. Ben de luisteraar. Die wil natuurlijk ook naar Hulp. Kan je tot slot ons nog vertellen waar de voorstelling te zien is?
Ja. Ik ga in ieder geval nog in Utrecht spelen. Bij Theater Kikker. Op 10 december. Het komend seizoen, eigenlijk wat je, als je dit echt graag wil zien, kan je of mij mailen, dan hou ik je op de hoogte, of gewoon de website van Theater Frascati in de gaten houden, of frascatitheater.nl is het, geloof ik. En daar, want we zijn nog in onderhandeling met een aantal theaters en zo. En ik wil natuurlijk het liefst dit verhaal op verschillende plekken spelen. Om zoveel mogelijk meedenkers te verzamelen. En dat netwerk of die infrastructuur van mensen in Nederland die hierover nadenken, groter te maken.
Groter maken, met elkaar meedenken, brainstormen. En uiteindelijk misschien met z'n allen naar Afrika.
Ja, nou ja, ik moet die voorstelling daar natuurlijk ook een keer spelen. Maar ja, dan ik weet niet hoe ik hem dan daar. Misschien moet hij helemaal anders. Maar ik wil wel heel graag naar die mensen op die berg die ik daar ontmoet heb. Om daar ook iets. Misschien moet ik daar iets over ons hier in het Westen maken. Ik weet niet, dat ik het spiegel.
Ik dank je hartelijk, Anouk, voor het mooie verhaal.
Graag gedaan.
Ik was natuurlijk al blij over je voorstelling, maar ik ben ook heel blij je hebt gesproken te hebben. Wij zijn nog lang niet uitgepraat, dat weet ik zeker. Maar voor nu hartelijk dank.
Ja, jij ook. Dank je wel.
Dank je wel. Anouk Duijens.